een praat met Dominique Duchesnay, directeur van en relatietherapeut bij Joy of Better You. Voor gezonde relaties, intimiteit en seksualiteit. Zometeen in het tweede uur bij Hello Radio. Tot zo!
Grote playboybaas Hugh Hefner is heen gegaan en heeft flinke erotische legacy in de wereld achtergelaten. En ondanks veel tegenspraak van vooral feministische organisaties in de VS, heeft hij wereldwijd ook veel betekend voor de vrouwelijke voorstander van seksuele vrijheid. En mede daarom werd een seksuele revolutie voor de vrouw en door de vrouw tot stand gebracht. Bekende boegbeelden daarin zijn Josephine Baker en Marilyn Monroe. En Hugh Hefner heeft zijn carrière vooral te danken aan Marilyn Monroe.
Het is best heel bijzonder. Ik kan me zo voorstellen dat in die tijd er ook ontzettend veel ophef is geweest. We hebben de beelden op televisie ook nog wel eens gezien. En sinds hij overleden is, is het eigenlijk wel weer aan bod en reden tot gesprekstof. Maar Dominique die heeft dat niet per se als reden, want zij is therapeut. Dominique, welkom.
Dankjewel.
Wat heeft jou doen besluiten om therapeut te worden op dit gebied?
Dat kwam omdat ik eerst creatief kindertherapeut was. En ik werd door de ouders ingeschakeld om de problemen van de kinderen op te lossen.
Oké.
En ik zag dat de ouders ook problemen hadden of dat de problemen van de ouders kwamen. Dus toen heb ik ook gestudeerd voor relatietherapie. En sekstherapie ook als gedeelte meegenomen. Omdat ik merkte dat als er problemen waren op seksgebied, waren er relatieproblemen. En als er relatieproblemen waren, waren er ook seksproblemen.
Aha, dus het is een soort wisselwerking dan, toch?
Klopt.
Ja, ja. En wat voor soort mensen kloppen bij jou aan?
Dat zijn diverse mensen. En ik vind het al knap. En dat moedig ik ook aan dat ze de eerste stap nemen om te komen.
Ja.
Want dat wil zeggen dat ze toegeven dat er een probleem is. En dat ze geholpen willen worden. En erover praten. En vooral praten, want daar is veel schaamte over om toe te geven dat er een probleem is.
Ja, ja, daar begint het natuurlijk mee. Hè? Die eerste klop op de deur bij jou, dat ja, moet misschien toch een bepaald gevoel geven, denk ik zo. Of ervaar je dat niet met de mensen, dat ze toch een soort van schroom hebben?
Ja, en daarom moedig ik dat toe. En ik geef ook complimenten dat ze zijn gekomen. Of dat ik naar hun toe ga.
Ja.
Dominique, hoe lang doe je dit werk al?
Ik doe dit werk al 6 jaar. Eerst als vrijwilliger, naast mijn gewone werk.
Okay.
Ik werkte toen als directiesecretaresse, 30 jaar lang.
Zo, een hele ommezwaai.
Ja. Ja. En toen heb ik dus de stap gemaakt om helemaal ervoor te gaan.
En dit is echt iets wat voor jou helemaal nu vervulling geeft. Het kwartje is gevallen, dit is waar jij hoort te zijn.
Ja, dat klopt. Ja.
En bereik je altijd je doel met de mensen als je met ze in therapie gaat?
Niet altijd.
En hoe werkt dat dan?
Nou, je probeert natuurlijk dat ze de balans vinden weer in hun relatie. Dat ze weer erkenning en herkenning vinden.
Ja.
En soms werkt dat niet. En dan gaan ze toch uit elkaar. En is het ook goed om ze daarna te begeleiden tijdens de scheiding.
Ja.
Omdat er natuurlijk ook weer psychische, sociale en financiële problemen. En ook problemen met de kinderen zijn.
Ja. Dus het is best een complex probleem,
ja.
Kan het zijn. Is dat doorgaans een reden dat mensen uit elkaar gaan?
Nee, dat is meestal een onderdeel ervan.
Het is gewoon een onderdeel, oké.
Het is ook omdat er emotionele ontrouw is.
Ja.
Want ontrouw bestaat niet alleen uit seksuele ontrouw, maar ook uit emotionele ontrouw. En dat wil zeggen dat je je gevoelens deelt met een derde partij en niet binnen je relatie.
Ja, ja, wij vrouwen hebben ook nog wel eens de neiging om gezellig met vriendinnen over van alles en nog wat te beppen. Is dat een beetje de richting die je bedoelt?
Nou, met vriendinnen is niet zozeer wat ik bedoel. Ik bedoel met een collega of iemand op de sportschool of via een chat.
Oh, maar dat zijn dan vreemde mensen in feite.
Klopt. En door de social media wordt het natuurlijk steeds makkelijker. Want men kan anoniem achter zijn computer communiceren met een vreemde.
Ja.
En als dat heel veel gebeurt, dan merk je dat de emotionele ontrouw overslaat in seksuele ontrouw. Want dan willen ze toch die andere ontmoeten.
Ja.
Die spanning en dat avontuur aangaan.
Ja, zo. Ja, ik dacht eerder dat je bedoelde van nou, je hebt problemen en je weet dat je eigenlijk met je partner niet meer bij elkaar wilt blijven. Meestal is de logische stap dat je naar een vertrouwenspersoon, een vriendin of een kennis of familielid, dat je daar naartoe stapt en dan een beetje daarover praat. Maar jij zegt dus dat het eigenlijk eerder begint dat men dan het helemaal buiten de kennissen, familie, vriendenkring gaat zoeken.
Ja, omdat het een derde partij is die er buiten staat. Want je kan je problemen aan je vrienden of vriendinnen gaan vertellen. Maar die hebben toch altijd een mening. Ja. En die trekken dan partij voor jou of voor je partner. Van, ik wou dat ik zo'n partner had.
Ja, of, zulke soort dingen.
Nou, ik had hem al lang de deur uitgeschopt.
Oh, ja, dat wil je niet horen op zulke momenten.
Waarom?
Ja, je wil eigenlijk gewoon je ei kwijt.
Ja.
En dan bij zo'n derde, dan gaat dat wat makkelijker vaak.
Ja, en dan via social media krijg je soms lotgenoten die zeggen, nou, ik heb ook datzelfde probleem.
Ja.
Ik krijg ook niet die aandacht. En dan denken ze, hey. En dan gaan ze met elkaar chatten.
Ja.
En op een gegeven moment worden de gesprekken steeds intiemer.
Ja, en intenser.
Ja.
Ik denk dat dat best wel een heel moeilijk punt is. Want enerzijds wil je problemen, als je die dan hebt, in een relatie delen met anderen. Als je zeg maar dat niet met je partner zou kunnen, bijvoorbeeld. Anderzijds word je ook ontvankelijker van de inbreng van die derde. Bijvoorbeeld die vriendin of een collega of iemand op de sportschool of noem het maar op. Waardoor de verwijdering binnen de bestaande relatie groter kan worden.
Ja.
Dus het is heel lastig. Enerzijds moet je wel wat willen kunnen doen. Jezelf kunnen uiten buiten je relatie om. Maar daar zit ook een beetje het gevaar in van, ja, wat zeggen anderen en hoe ontvankelijk ben je voor die informatie? Is dat iets waar je dan aan kan werken binnen een relatie?
Ja, en daarom zeg ik ook altijd, het belangrijkste woord in een relatie is communiceren.
Ja, heel belangrijk. Dat schiet bij heel wat mensen tekort, hè?
Ja, uit een Duits onderzoek bleek dat in een relatie de communicatie per dag 9 minuten is. En als beide partijen werken is het zelfs 7 minuten.
Dat is niks.
Ja, en dit onderzoek was 15 jaar geleden.
Ja.
En de mensen hebben het nog drukker gekregen, dus kun je nagaan hoe weinig er gecommuniceerd wordt. Ja, ik krijg in mijn praktijk echtparen of koppels. En ik hoor altijd geen tijd. Ik kom tijd tekort wegens mijn werk of door sociale verplichtingen. Ik moet mantelzorg doen. Ik moet dit doen, ik moet dat doen.
Ja,
en
ja.
Ik heb ook geen tijd voor seks. Ik ben 's ochtends te druk met de kinderen. 'S Avonds ben ik te moe.
Och jee, ja.
Dus het schiet er allemaal bij in. En wat dus een nieuw fenomeen is in deze tijd, is agendaseks.
Agendaseks?
Ja.
Nou, dat klinkt wel echt heel erg leuk.
Ja, dat de echtparen of de koppels dus echt in hun agenda datum en tijd prikken van dan seks.
Maar hoe spontaan is dat?
En romantisch.
Ja.
Maar niet heus.
Dat klopt. En
dus
daarom blijf ik zeggen, zorg dat de intimiteit en de seksualiteit blijft bestaan. Dat is een verbinding.
Ja.
En ook dat je tijd voor elkaar vrijmaakt. Want relatie is ook werken.
Ja.
Je moet eraan blijven werken, want anders verslopt het.
Maar denk je dat dat goed is, die planning hè, van de agenda erop naslaan? Van nou, dan kan het wel en dan kan het niet. En
Het is een begin.
Het is een begin.
De mensen zijn dan bereid om dan toch seks te hebben, ook al is het niet spontaan.
Ja.
Maar het is een begin, want sommigen die hebben helemaal geen seks meer of heel weinig.
Ja.
Uit een onderzoek bleek dat 62% van de mensen 1 maal per week seks heeft. En 25% 1 keer per maand.
Zo. Ja, dat
en
is
dit
veel.
Ook gebaseerd op leeftijd?
Nee, dit zijn meer de mensen die werken. Het heeft niet echt met leeftijd te maken. Want ook oudere mensen hebben seks.
Ja. Lijkt ja. me wel, ja.
De meeste mensen denken van niet. Maar het gaat toch om de liefde.
Ja.
En daar is de seksualiteit en intimiteit belangrijk. Ik zeg ook altijd, daarom moet je aan werken. Want liefde is de oogst van je relatie. Dus je moet blijven werken daaraan.
Ja.
En
als je dat niet doet, dan heb je denk ik sowieso ook minder behoefte aan seksueel contact. Naar elkaar heb je dan de hunkering ook niet meer.
Nee, klopt. Dus en dan komt het gevaar van de derde partij.
En dat komt
en dat
dan
hoeft niet
met
altijd
social media.
Een ander te zijn. Nou, het kan ook zijn, de derde partij kan ook zijn dat men zich gaat storten in het werk.
Ja.
Of op sporten.
Ja, dat is ook nog zoiets.
Ja, of meer met vrienden. Juist omdat je dan buiten relatie bent, ontmoet je andere mensen tijdens de sport, tijdens je werk. Ja. Of als je uitgaat met vrienden. En je wordt wat ontvankelijker voor een affaire.
Nou, ik vind dat echt heel... bizar is het niet. Maar het is wel apart, de gewaarwording. Hè, om even te weten hoe dat ook zo werkt. En we laten dit heel even bezinken. Dat lijkt me een goed plan. En dan gaan we even luisteren naar muziek. Tot zo. Give it to mama. Give it, give it. Give it to mama. Nou, fantastisch mooi nummer. Dat past ook helemaal bij dit thema. Hè? Want ja, als je wil, dan kan je het groene licht wel krijgen natuurlijk. Wij hadden het net met Dominique van Joy of Better You. Hadden wij het over seksualiteit en intimiteit en natuurlijk binnen relaties. Waarom is het dat seksualiteit nog in veel gevallen zo intimiderend is?
Een mooi woord daarvoor is door social obesitas.
Social obesitas. Zeiden we in koor.
Dat is een, heb je dat zelf bedacht?
Nee, dat bestaat al. Okay. En dat is een overdaad aan social media. We leven in een beeldcultuur. Ja. Televisie, video's, film. En vooral in die video's en films zie je vaak dat de vrouwen een ondergeschikte rol hebben. Blote bijlopen. En de mannen zijn macho. En dat wordt overgenomen.
Ja, inderdaad.
En levert dit ook echt een bijdrage aan, zeg maar, die verleiding?
Klopt.
Waar mensen ontvankelijk voor zijn?
Ja, die gaan zich ook zo gedragen.
Ja.
Dan krijg je kopieergedrag. Stel je voor die bepaalde zanger is zijn idool of haar idool. En die denkt van, nee, kan ook. Als ik me ook zo ga gedragen.
Ja, dan heeft dat misschien ook een bepaald effect.
Ja.
Of hetzelfde resultaat.
Precies.
Ja, het is best wel lastig hoor. Want als je je zo voelt, hè, en je kunt je natuurlijk dan gaan spiegelen aan anderen. Maar of dat nou echt handig is. Als je daardoor helemaal buiten je comfortzone komt. Hè, maar dat je het doet omdat je toch een bepaalde aandacht wil. Dan kan dat natuurlijk ook een averechtseffect teweeg brengen.
Ja, dat klopt. Dat vooral jongens agressiever worden.
Ja.
En denken pakken wat ik pakken kan.
Alsjeblieft.
En
ja.
Geen rekening houden met de vrouw.
Ja.
En wat je ook vaak merkt, is dat nu woorden die wij vroeger verschrikkelijk vonden, zoals
ja.
Dat die nu gewoon troetelwoordjes zijn.
Ja.
Ja. Geef me eens een sigaret. En
ja.
Dat meisje overhandigt een sigaret. Dus het
ja.
Wordt zo.
Alsof het niks is.
Alsof het niks is.
Ja, dat zijn inderdaad van die vreemde situaties. Je merkt ook dat je zelf ook wat ruimer moet gaan denken. Want je moet mee in de tijd. Maar of het nou echt leuk is en of het echt goed is. Ik denk dat het wel ergens ook een verarming is voor in de maatschappij.
Dat klopt. En wordt ook duidelijk onderscheid gemaakt tussen informatieve en preventieve voorlichting.
Ja.
Preventieve voorlichting is aan het begin van de puberteit, ongeveer 11 jaar. Bedoeld om het kind te helpen te wennen en te waarschuwen voor eigen seksuele ervaringen.
Ja.
En informatief is wij jongere kinderen over alles te vertellen wat ze zien. Om een wereldje steeds meer te kunnen begrijpen en ordenen.
Maar wat vind je daarvan, die voorlichting op zo'n jonge leeftijd?
Nou, ik vind dat het op speelse manier moet gebeuren. En dat zeg ik, het moet gewoon informatief zijn, niet preventief. Dat je echt op de daad ingaat.
Ja.
Maar als ze bijvoorbeeld papa en mama betrappen in de kamer.
Ja, dan moet je wel een beetje.
Ja, maar dat je dan bijvoorbeeld zegt, papa en mama houden van elkaar. En dat gebeurt bij mensen die van elkaar houden. En wel over informeren en niet denken, oh, dat zwijgen we dood.
Ik kan me voorstellen dat dat voor ouders soms nog best heel erg lastig kan zijn.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja.
Maar toch, dat zeg ik, zelfs met kleine kinderen blijven communiceren.
Ja.
En om het seksueel geweld, wat tegenwoordig steeds normaler wordt, uit te roeien of een beetje bewustwording daarvan te krijgen.
Ja.
Heeft de Rutgers Stichting een campagne opgezet. En dat heet Maak seks lekker duidelijk.
Ja. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben?
En dat is om jongeren hun wensen en grenzen beter leren aan te geven. Van dit wil ik wel en dit wil ik niet.
Dat schijnt nog best een beetje een moeizaam iets te zijn. Hè? Want als je dan bijvoorbeeld dat zou vragen aan een jonge jongen. Hè? Die ziet bijvoorbeeld een meisje lopen met hele sexy kleding aan. Voor hem behoorlijk aanstootgevend. Ja, zo'n meisje die vindt dat gewoon mooi. Die ervaart dat niet als zodanig aanstootgevend. Dan heb je een beeld. Wat ook al communiceert, maar dat beeld past niet bij de wensen van de persoon.
Nee, en daarom heeft Rutgers dit programma op poten gezet. Om seksualiteit in het vroeg stadium te verbinden aan te respecteren. Van grenzen en van de andere seksen.
Ja, heel belangrijk.
En deze campagne wordt gedaan door middel van verhalen, vlogs en korte films. En vooral om de negatieve kant van seks te belichten. En ook zoals sexting, het verzenden van foto's en ongewenste intimiteiten. En
ja,
dat dit onverantwoord gedrag is.
Ja, dat is het zeker. Want dat hebben we ook wel gehad hè, met dat sexting, dat hele gedoe. Daardoor zijn er hele nare gebeurtenissen tot stand gekomen. Dat is natuurlijk niet goed om dat op die manier tentoon te spreiden. Mm-hmm. Ik denk ook niet dat het moedwillig wordt gedaan om zo'n negatief effect te willen bereiken. Maar goed, het is wel gebeurd. Ik denk dat het ook iets is waardoor je toch ziet dat jongeren de behoefte hebben om hun lijf, hè, mooi lijf, vooral te laten zien. Maar hoe belangrijk is die perfectie van het lichaam?
Nou, dan komen we weer met social media.
Ja, daar speelt heel veel natuurlijk.
En de beeldcultuur.
Ja.
Dat alles wordt tentoongesteld. En je ziet dat jonge mannen en vrouwen tegenwoordig ook gaan letten op hun voeding en op sport. Het merendeel doet het uit gezondheidsoverwegingen.
Ja.
Maar een klein gedeelte doet het ook uit perfectie. Ik wil net zo uitzien als die zanger of zangeres. Of het meisje uit het blad. En ze vergeten wel dat er wordt gefotoshopt, make-up, belichting.
Je ziet het ook nu, hè? Want tegenwoordig laten ze best wel wat meer dingetjes zien hoe het er dan achter de schermen werkelijk aan toe gaat. Maar op een of andere manier is het toch nog niet een rem om jezelf dan te spiegelen aan zulke mensen.
Nou, ze willen net zo eruit zien als de ander. Omdat ze dan denken van, ik kan meer bereiken als ik mooi ben of als ik er net zo uitzie. Je ziet ook vaak dat mensen hun idool gaan imiteren.
Ja,
en zelfs zo ver gaan met plastische chirurgie om erop te lijken.
Ja, dat is vreselijk. En, dat ze zo ver gaan.
En dat wordt ook steeds makkelijker, omdat er nu ook meer geld is om dat te doen.
Absoluut. En er wordt ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt.
Wat ik goed vind is dat die fotomodellen, niet allemaal, maar steeds meer, zich daar ook van bewust zijn en ook die andere kant laten zien. Zeg maar de niet glamorous side van het mooie wereldje, maar ook gewoon laten zien. Nou, ik ben die en die, zo zie ik er in werkelijkheid uit. Dus proberen daar ook, zeg maar, als het gaat om het zelfbeeld te laten zien. Heel veel is ook niet zoals het lijkt te zijn. Wat vind jij van dat soort campagnes op individuele basis van modellen?
Ja, ik vind het wel goed om een beetje bewustwording teweeg te brengen. Van wij zijn ook normale mensen. Je ziet ook vaker dat ze ook weer via social media foto's laten zien. Van, zo zie ik eruit als ik wakker word. Net als jij. Haar wild, wal onder de ogen, opgezette ogen.
Ja, noem het maar op inderdaad.
Ja. Ja. En daarna laten ze foto's zien van kijk, nu ben ik opgemaakt.
Ja.
En dat ze soms visagisten hebben die 2-3 uur bezig zijn geweest om het zo eruit te laten zien.
Ja, ik kan me nog herinneren, dat is wel hier een paar jaar terug, dat Oprah Winfrey een keer op televisie ook liet zien werkelijk hoe ze de studio inkomt. En wat er dan achter de schermen allemaal voor toeters en bellen uit de kast worden getrokken om haar zo eruit te laten zien zoals ze er dan daadwerkelijk uitziet op de buis. Dat was nog best een hele aparte gewaarwording om dat zo mee te maken.
En een hele metamorfose.
En een hele metamorfose inderdaad. Ik bedoel van, ja, ze blijft wel herkenbaar. Maar net wat je zegt, hè, die dingen van de donkere kringen, de wallen, het haar inderdaad, wat eigenlijk heel raar zit. Allemaal dat soort zaken. Maar dat was wel, het was wel een openbaring, mm-hmm. Zeker. Als je zeg maar de seksuele revolutie nu in de 21ste eeuw zou omschrijven, hoe zou je dat dan doen? Zou je dan uitgaan echt van losbandigheid of zie je het anders?
Nou, je ziet nog steeds de gevolgen van de seksuele revolutie van de 60e jaren. Een grote toename aan aantal echtscheidingen, verscheurde gezinnen, geslachtsziektes en abortussen die zijn toegenomen. En meer en meer mensen zijn verslaafd aan pornografie.
Ja,
en nog steeds jongere leeftijd in aanraking met seks. En de waarde van het huwelijk is minder belangrijk geworden. Het accent ligt nu op het individu.
Ja, dat is niet fijn natuurlijk.
En wat veel mensen niet weten is dat als ze denken aan seksuele revolutie, denken ze aan de 60e jaren.
Ja.
Maar er was een eerdere revolutie, seksuele revolutie.
Oh ja?
Ja, en dat was in de 20e jaren, vlak na de Eerste Wereldoorlog. En het accent lag hierbij op de vrouw. Er werd een nieuwe vrouw geboren.
Een nieuwe vrouw geboren, vertel.
Die rukte zich los uit het keurslijf, uit het Victoriaanse tijdperk daarvoor.
Oh,
dus ze gingen roken, drinken, kortere rokjes dragen, mouwloze jurken, andere schoenen. Die gingen naar nachtclubs, dansen.
Ja.
En die namen ook het heft in handen.
Ja.
En
die
gingen condooms gebruiken.
Ja, ik zit te denken aan een boek, The Great Gatsby.
Mm-hmm.
Dat gaat over de Roaring Twenties.
Ja.
En het klopt wat je zegt. Ja. Dat is wel een hele bijzondere filmische tijd waarin dat allemaal plaatsvond. Dat was ik even kwijt inderdaad, maar dat is ook zo.
Het condoom zoals het er nu is bestaat vanaf 1929 van latex. Ja. Daarvoor was het van rubber. En het blijkt dus dat het eerste condoom al vanaf 3000 voor Christus werd gebruikt. En dat was een geitenblaas.
Oh, bah. Ja, sorry hoor. Waarschijnlijk was dat gewoon heel normaal. En is het misschien ook niet heel vies, maar het klinkt zo vrij apart, laat ik het maar zo zeggen.
Maar het was al een eerste stap om als voorbehoedsmiddel.
Voorbehoedsmiddel.
Want voordat de eerste seksuele revolutie er kwam, waren er al condooms. Maar die waren heel duur. En mensen konden dat niet betalen.
Ja.
En Ja, wat er dan werd gedaan was coitus interruptus. Oftewel zingen.
Voor de kerk uit.
Ja, ja, voor de kerk uit. Ja. En vrouwen deden het vaak een sponsje in de vagina. Om de baarmoeder af te sluiten. Dat zie je vandaag ook nog steeds. Dat coitus interruptus. En ook nog dat vrouwen een sponsje erin doen.
Ja, dat dat nog steeds gebeurt.
Ja.
Nou, dat is best apart.
Dit is
dat dat nog steeds gebeurt. Ja, dat is voor mij ook wel heel nieuw. Wat, wat minder nieuw is, maar toch ook wel gebeurt, is dat er toch mensen zijn die doen aan meervoudige seksuele relaties. En dat heet dan met een mooi woord polygamie. Wat is die motivatie tot polygamie?
Nou, in sommige stammen is het een statussymbool.
Ja.
Kijk eens hoeveel vrouwen ik heb, ik ben rijk. En tegenwoordig is het de vrijheid.
De vrijheid.
Die toegestaan is. Je hebt polygaam huwelijk. In sommige landen is dat nog toegestaan.
Ja.
In de meeste landen niet meer. Er staat ook gevangenisstraf op van 4 jaar.
Oh, oké.
En een vorm van de polygamie is ook bigamie. Dat is dus als je met 2 personen bent getrouwd.
Of meer. Want als ik dan denk aan het Puriteinse Amerika. Ja, dat is toch eigenlijk ook wel het land van de bigamist.
Ja, de bigamist is echt voor 2 personen.
Ja.
De polygamist is voor meer personen. En wat er vaak gebeurt, omdat Amerika zo groot is, is dat ze in verschillende staten trouwen.
Ja.
Zonder dat een andere vrouw het dus weet. Maar het is dus wel strafbaar. En polygaam huwelijk is dus als het dus echt over een huwelijk gaat. Dat is polygamie. Maar je hebt ook mensen die niet trouwen. En dan heb je een polyamoreuze relatie. Zo heet dat tegenwoordig. Nou ja, het is niet van tegenwoordig, want het werd al gebruikt vanaf de 60e jaren.
Ja.
En dit is bijna altijd het geval, of zo niet altijd het geval, dat de man meer vrouwelijke relaties heeft. Of is er ook wel een situatie bekend waarbij dat andersom is?
Ja, je hebt polygynie. Dat is als een man meerdere vrouwen heeft.
Ja.
En dat heet dan veel wijverij.
Ja.
Plat gezegd.
Heel plat gezegd, ja. Ja.
En in veel Afrikaanse landen en sommige islamitische landen is dat nog steeds.
Ja.
En als een vrouw meerdere mannen heeft, dan heet het polyandrie. En dat zie je soms nog in het zuiden van China. Dat komt omdat er tekort is aan vrouwen.
Ja.
En wat je dan ziet, de vrouw trouwt dan met meerdere zonen uit 1 familie.
Oh. Dat is best bijzonder.
Ja. Ja.
Ook niet zo leuk voor die zonen allemaal, lijkt mij.
Maar goed, dat probeer ik ook te zeggen. Wat wij niet leuk vinden.
Ja.
Als zij dat zo gewend zijn, dan vinden zij dat normaal.
Ja.
Wij vinden het niet normaal, omdat het hier niet gebeurt. Maar als je nooit uit China bent gegaan en het is daar zo, dan neem je dat ook zo aan.
Ja, ja, precies. Dan is het eigenlijk weer een vrij normaal verhaal. Ja.
Ik vind het wel goed dat je dat zegt, hoor. Want vanuit het Westen hebben we altijd onze ideeën van hoe ze in andere landen en culturen zouden moeten leven volgens onze norm. En eigenlijk moet je, als je daar echt een mening over wil hebben, moet je gewoon daar zijn om het te ervaren en met de mensen praten die daar alles over kunnen vertellen.
Ja,
inderdaad. Nou, we zijn weer een paar rode oortjes verder, om het maar zo te zeggen. Ik vind het een heel mooi en informatief onderwerp. En we gaan nu even een korte break nemen. We zijn zo weer bij jullie terug.
Your mama told you to be this.
Nou, dat was super sexual, hartstikke leuk. Van Macy Gray, het is alweer een tijdje terug. En ja, pas weer even swingen hier in de studio.
Was zeker swingen. Dominique, hoe belangrijk is het centraal staan van seks binnen een relatie of huwelijk?
Seksualiteit moet niet onderschat worden in een gezonde relatie dan. Omdat het een groot onderdeel is van een relatie.
Ja.
Het geeft de verbinding. En zoals ik al zeg, seksualiteit en intimiteit. Mensen denken bij seksualiteit alleen aan de daad, zeg maar, de penetratie. Maar seksualiteit staat ook voor seksen, man of vrouw. Van gedraag je lekker vrouwelijk, gedraag je mannelijk. Het moet natuurlijk niet uitschieten naar een diva of naar een macho.
Ja.
Maar kleed je leuk, maak je op. Beetje verleidelijk voor je eigen man dan, flirt een beetje.
Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja.
Als partner moet je gewoon met elkaar een beetje moeite voor blijven doen. Dat is het verhaal. En wat jij in je praktijk tegenkomt, is dat mensen gewoon er geen tijd voor meer kunnen, willen hebben. En dat is het grote probleem toch wel.
Dat klopt. Tijd. Dat is iets van deze tijd.
Ja, inderdaad.
En wat ik altijd zeg, nou we het toch over tijd hebben. Vervang die je seksualiteit, intimiteit en kwaliteit. De laatste drie letters van EIT door tijd.
Ja.
Dat je dus echt tijd stopt in de kwaliteit, in de seksualiteit en de intimiteit.
Ja, precies.
Dat je daar echt ook tijd voor maakt. Het hoeft niet dagelijks, maar dat je eventjes na het werk, al is het 5 minuten, even bijpraat. En Nou, ook complimentjes geeft. Van, goh, je ziet er hartstikke leuk uit. Nou, vandaag heb je huisarrest. Bij wijze van spreken gewoon als flirt. Hè?
Ja.
Of een...
Het is een kleine moeite eigenlijk.
Ja, of een app sturen van... Ja. Een beetje sexy appje, sexy foto. Het hoeft niet helemaal naakt, maar uitdagend en van...
Het mag.
Wacht maar tot vanavond of zo.
Ja.
Oké, okay, nou, beste luisteraars. Dominique geeft hier wat interessante tips.
Ja. Die zijn inderdaad heel interessant. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan in zijn werking gaat. Hè. Er komt een stel, die komt bij jou op eerste gesprek, bijvoorbeeld intake. Wat gebeurt er dan precies?
Nou, sommigen komen alleen. Die willen eerst even...
Oriënteren.
Ja, of zelf een probleem voorleggen.
Ja.
Die vinden dan dat zij een probleem hebben of het probleem ligt bij de partner. En dat willen ze dan toelichten voordat ze met z'n tweeën komen.
Is dat niet ontzettend lastig?
Ja, dat is ontzettend lastig. Maar sommigen voelen zich ook geïntimideerd als ze ineens met z'n tweeën komen.
Ja.
Omdat de ander dan soms niet toe wil geven dat er een probleem is. Die zegt dan, ik zit hier omdat mijn vrouw denkt dat we een probleem hebben.
Maar dat is eigenlijk ook de kern hè, van wat je in het begin ook vertelde. Dat er meer gecommuniceerd met elkaar moet worden.
Klopt.
En dat je elkaar misschien ook een beetje spaart omwille van de relatie of zo. Dat je zegt, nou, ik ga niet alles vertellen. En dat dan wel met jou alleen even willen delen, als het gaat om communiceren. Dat de mensen daar eigenlijk dat zelf ook zouden kunnen zeggen tegen elkaar, maar dan niet durven te zeggen. Dat daar eigenlijk het fundamentele probleem ligt.
Ja, dat heeft ook een kwestie te maken met vertrouwen.
Ja.
En de geborgenheid. Zodra je de geborgenheid hebt en de veiligheid die je voelt bij iemand. En de warmte en de liefde. Dat zijn de basisbehoeften van elk mens.
Ja.
En vooral in een relatie. Dus daar moet dan aan gewerkt worden. En zodra die geborgenheid en die veiligheid er is.
Ja, dan kan daar ook inderdaad aan gewerkt worden.
En daar moeten
worden.
We dan aan werken, aan die geborgenheid en veiligheid.
Ja.
Dat je dan denkt van ja, ik heb het vertrouwen erin om dit te kunnen vertellen.
Ja, precies. Ik denk dat dat iets is ook bij jou, hè, als ze bij je komen. Dat het ook een kwestie van een vertrouwensband is. Die moet natuurlijk ook een beetje groeien. Het lijkt mij best lastig als je voor het eerst bij jou langskomt, om dan meteen je volledige verhaal op tafel te gooien. Er zullen altijd mensen zijn die dat wel doen. Hè. Als het hangt er ook een beetje vanaf van hoe hoog het uiteindelijk zit. En als het op het punt staat van nou, nu gaat de scheiding echt te komen en nu wil ik overal nog hulp gaan zoeken. Dat ze dan waarschijnlijk wel bij jou alles op tafel gooien in één keer. Maar zodat het soms ook anders kan zijn. Dat mensen dan juist een beetje wat voorzichtiger zijn met wat ze vertellen. En dat je er veel werk aan hebt om ze tot gesprek te laten komen.
Ja, daarom begin ik altijd eerst met een intakegesprek.
Ja.
Of op mijn kantoor of bij hun thuis. Want sommige mensen vinden dat veiliger.
Oh, je gaat ook naar de mensen thuis?
Ja, meestal voor het intakegesprek en het kennismakingsgesprek. En wat ik dan ook belangrijk vind, is dat de klikker moet zijn. Dat ze denken van ja, bij die persoon durf ik alles te vertellen. En ik kan dat. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van nee, bij die kan ik het niet. En dan moet je ook niet verder gaan.
Nee, dan laat je het ook gewoon voor wat het is.
Ja, want dan kunnen mensen zich toch niet helemaal openstellen. En dan krijg je ook niet echt antwoorden. Dan blijft het bij ja, nee, misschien ja. Dan komen we geen stap verder.
En dat is toch raar, want de mensen komen wel. Zij moeten natuurlijk in de eerste instantie contact met jou zoeken.
Ja, klopt.
En dat ze dan zo dichtklappen, dat is best apart.
Ja, het is ook een stap natuurlijk die ze moeten nemen.
Ja.
En sommigen hebben natuurlijk wel vriendinnen of familie waarmee ze kunnen praten. Maar sommigen hebben het nog nooit aan iemand verteld.
Hmm.
En dan denkt de buitenwereld, die hebben een perfecte relatie.
Ja.
Terwijl dat helemaal niet zo is. En dat houden ze dan ook zo in stand. Tot het op een gegeven moment ontploft binnenshuis. En dan durven ze dan ook niet meer naar de familie of vrienden. En dan gaan ze naar een derde persoon. Om gewoon ook dat in stand te houden, dat beeld. Hè?
Ja, natuurlijk. Ja, dat is een item wat denk ik veel voorkomt in heel veel gezinnen natuurlijk. Om altijd maar te proberen om met de mantel der liefde, om het dan zo te laten lijken dat het allemaal roosgeur en maneschijn is.
Ja, want soms is er ook geweld in een relatie.
Ja.
En mensen denken vaak dat alleen mannen vrouwen slaan. Maar soms is het ook omgekeerd.
Ja.
Dat hoor je niet zo vaak. Omdat mannen zich toch schamen om dat te vertellen. En mensen dan reageren van, dan geef je haar toch een klap terug.
Ja, omdat mensen er misschien van uitgaan. Ja, de man is toch altijd de sterke.
Klopt.
Ja.
Maar soms zijn juist de mannen de softe in de relatie.
Ja, dat kan ook gebeuren.
En de vrouwen zijn dan de sterke. En dan durft die man niets te doen. Of ik hou zoveel van haar, dus nee, ik ga haar toch maar niet slaan. Weet je.
Ja, en wie komt er in de eerste instantie over het algemeen als eerste naar je toe? Is dat de man of de juiste vrouw?
Meestal de vrouw.
Meestal de vrouw toch wel?
Ja.
Want ook die softe man eventueel, die doet toch niet de eerste stap?
Zelden.
Zelden, ja.
Die is omdat natuurlijk... het natuurlijk ook weer het schroom overwinnen is. Hè?
Ja.
Van
ja.
Ik moet toegeven dat er een probleem is. Ik moet toch toegeven dat ik zwak ben.
Ja. En heb je wel eens momenten dat je denkt van... nou, ik ga hier echt adviseren dat het dat dit niet gaat werken. Dat ze beter af zijn om uit elkaar te gaan, bijvoorbeeld.
Nou, ik probeer niet zulke dingen op te leggen. Ik probeer dat het van hun uitkomt.
Ja.
Van de mensen zelf. Dat ik dan aan het einde zeg van... oké, we hebben nu zulke gesprekken gehad. Dit zijn de plussen, dit zijn de minnen.
Ja.
De positieve en de negatieve kanten. Kunnen we nog meer positiefs eruit halen? Of blijft het hierbij? En wat is jullie conclusie?
Ja.
En meestal komen ze zelf tot de conclusie van... nee.
Het werkt niet.
We kunnen niets meer aan doen. En ik wil er ook niets meer aan doen.
Ja.
Ik wil niet zelf het woord scheiding in de mond nemen.
Ja.
Want soms hebben sommige mensen een stoplichtrelatie. Aan, uit. En dan ja. Als jij dan zo'n scheiding oppert, dan heb jij het gedaan, hè?
Ja, misschien hadden ze er al vrede mee met die knipperlicht effect.
Ja. En dan komen ze niet meer. Want ik had geadviseerd dat ze moesten scheiden. Het gaat toch prima zo.
Ja.
Hey Dominique, heb jij in de praktijk ook voorbeelden waarin het helemaal goed is gegaan?
Dat er meer de tijd gemaakt moest worden.
Ja, en dat zie je dan terugkomen in de gesprekken, de evaluatie.
Ja.
En je hebt een paar mensen die het heel moeilijk hebben gehad, die heb je blij gemaakt.
Ja, het begint soms met agendaseks.
Ja, heel goed.
Maar het is ook goed om in de agenda te plannen, want mensen zitten vol met afspraken en je gaat eten bij iemand of een verjaardag of iemand komt bij jou eten.
Ja.
Dan is het goed om ook in de agenda te plannen weekend voor jezelf.
Nou ja, dat het je is dan sowieso ook goed om dat als eerste stap te hebben natuurlijk. Ja. Dus dat is heel erg mooi.
Dat je weekend weggaat of gewoon een avondje naar een theater of uit eten gaat.
Ja.
Maar gewoon dat er ook niets tussen komt, dat je dan ook gaat.
Ja, inderdaad. Nou, super Dominique. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het een heel inspirerend en informatief gesprek vond met jou hier aan tafel. We zijn helaas alweer door de tijd heen, want het gaat altijd razendsnel. Hè?
Ja, dat heb ik gemerkt.
Ja, inderdaad. Maar wie weet dat we je toch nog een keer terug hier hebben te gast in de studio. Maar dat bewaren we dan voor een volgend moment. Voor nu, hartelijk dank.
Beste luisteraars, deze middag bij Hello Radio zit er weer op. Meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers en het naluisteren van programma's kan op helloradio.eu. Nog een fijne middag en tot volgende week.
somebody somewhere. In the heat of the night, looking pretty dangerous. Running out of patience. Thank you.
Pleasure is all.